Your presence is heaven to me. Uw aanwezigheid is als de hemel voor mij. Wat een mooi nummer. En precies de kern van waar we het vanochtend over gaan hebben. Zijn aanwezigheid. Dichter bij hem komen. In intimiteit met hem. Vaak wordt in een kerk aan het einde van een preek wordt vaak door iemand nog even afgesloten en een samenvatting van de preek gegeven. Dat gebeurt soms toch? Carlien heeft het deze keer omgedraaid en ze heeft de samenvatting gegeven in haar gebed en introductie net. Heel mooi. Waar zit je, Carlien? Ik zie je niet meer. Daar. Heel mooi. En we hadden het er niet over gehad. Hoe bijzonder is dat? Maar precies daarover gaan we het hebben vanochtend. Dichter in zijn aanwezigheid komen. Dichter bij die ogen van Jezus komen. En voor iedereen ziet dat er anders uit, want we bevinden ons allemaal op een ander gebied in ons leven. Maar we mogen allemaal steeds uitstappen om dichter bij hem te komen. Dus ik heb heel veel zin in deze ochtend, want soms heb ik voor de tijd wel eens contact met degene die de aanbidding leidt. Van deze keer hebben we dat niet gedaan. Maar alle nummers waren gefocust op Jezus en op het zijn in zijn aanwezigheid. Heer, u bent El Elohim en daarom aanbid ik u. Ik aanbid u omdat u God bent. Dat is wat het nummer zegt. El Elohim betekent God. Heer, u bent El Elohim en daarom aanbid ik u. Dat is waarom ik u aanbid. Omdat u de God bent. De God boven alle goden. De Heer, de naam boven elke andere naam. Goed om weer hier te zijn. In jullie midden, in het noorden van het land. En ik maakte vanochtend de autorit, niet uit Epe waar we wonen, maar uit Meppel, van bij mijn schoonouders. Dan is het iets meer dan een uur en 10 minuten ongeveer. En het was eigenlijk heel mooi weer vanochtend. Veel mensen vroegen me eigenlijk, net voor de dienst, was het glad op de weg? Dat was het niet. Ik moest wel 10 minuten krabben, zoals veel van jullie waarschijnlijk. Maar de weg hierheen was prachtig. Heel mooie, lage bewolking. Prachtige zon, uitgestrekt over die weilanden. En deze keer ben ik alleen gekomen, zonder Ingeborg en de kinderen. En dan zit je een uur en 10 minuten, kwartier in de auto. En dan is het heerlijk genieten van die autorit. Aanbiddingsmuziek aan, voorbereiden op de ochtend. Een prachtige rit. En heel bewust wil ik dit in dit seizoen even zeggen. Jullie wonen in een prachtig gebied. En ik weet dat het stormt en daar praten we allemaal over. En dat het er heftig aan toe gaat met de aardbevingen en alles wat hier in deze omgeving gebeurt. En misschien beseffen jullie dan niet meer hoe mooi dit gebied is. Maar ik heb op mijn hart om te zeggen, jullie wonen in een prachtig gebied. En dan dat stukje, ik doe vanaf Groningen neem ik de Eemshavenweg, ik weet niet precies hoe die officieel heet, en dan afrit Loppersum, en dan van die afrit naar hier, hè, die mooie bochtjes door het weiland. Prachtig is het! Ik ben zelf opgegroeid in België, in de grote stad, met alles wat daarbij komt kijken, en daar hou ik ook van. Maar wat een rust en vrede heerst hier. Genieten we daar nog van? Yes. Mooi! Goed om te horen. Heel goed om te horen. Oké. Een paar weken geleden is Trace begonnen met het spreken over het leven van David. En daar zal ze, denk ik, in de komende tijd nog wel mee doorgaan. David, een ontzettend inspirerend persoon, maar ook een heel intrigerend persoon. Wat dus betekent dat hij heel boeiend is. Dat hij heel nieuwsgierig maakt. Wat betekent dat we dus veel over zijn leven kunnen leren, over hoe hij zijn leven leidde. En dat we echt veel levenslessen kunnen halen uit die manier hoe hij zijn leven leefde. In de voorbereiding naar vanochtend ben ik weer wat stukjes gaan lezen uit 1 Samuel, waar het meeste over het leven van koning David beschreven wordt. En ook ben ik enkele psalmen weer onder de loep gaan nemen. Enkele psalmen die vooral keken naar hoe hij zijn leven leefde en hoe hij zijn leven met God leefde. Trace had het in die preek, ik denk 2 weken geleden, had het over eerlijkheid en heerlijkheid. En ze zei daar iets heel moois, ze zei, eerlijk is eervol. En daarin stelden ze de vraag aan ons: wie ben je als niemand kijkt? Een prachtige boodschap. Een boodschap van integriteit. Wie ben je als niemand kijkt? Iets waar ik ook vaak over spreek, waar ik vaak ook met mensen in gesprek over ga. Wie ben je echt? Wie ben je diep van binnenin je? Als niemand kijkt. Ook zei ze die ochtend dat koning David in de overwinning mocht gaan staan toen hij de strijd aanging met Goliath. Hij mocht in de overwinning gaan staan in de naam van El Elohim. In de naam van God, de God boven alle goden. En ook daagden ze ons als gemeente toen uit om een psalm te schrijven. Een psalm schrijven en daarin heel eerlijk te zijn naar God toe. Eerlijk over de mooie dingen in het leven. De hoogtepunten van ons leven. De dingen waar we blij om zijn. Maar als we de psalmen lezen, dan zien we dat David ook heel eerlijk is over de dieptepunten in zijn leven. De dalen waar hij soms in zat. De frustraties die bij het leven komen kijken. Eerlijk zijn naar God toe. Dat is niet altijd makkelijk. Ingeborg en ik, wij hebben een boek aangeschaft. Een boek van Henk Storvogel. En dat heet Samen Meer. 365 vragen om elkaar beter te leren kennen. Dus Ingeborg en ik. En iedere dag mogen we een vraag invullen over onszelf of soms over de ander. En dat vind ik soms al wel eens een uitdaging. Om dan heel eerlijk te zijn naar hoe ik naar mezelf kijk en hoe ik naar haar kijk. En hoe dat allemaal dan samen gaat. Ook gaat het over dromen, over visies. Over de moeilijke dingen in het leven en de makkelijke dingen in het leven. Maar dat lukt ons nog wel aardig. We zijn de 21ste vandaag, dus we zijn al 20 dagen bezig. Nog ongeveer 340 vragen te gaan. Eerlijk zijn naar elkaar, dat lukt nog aardig goed. Maar dan eerlijk zijn naar God, dat is soms wel moeilijk. Dus Trace heeft ons daarin uitgedaagd de vorige keer. En ik hoop dat we dat met ons mee gaan nemen iedere keer als we in gebed gaan met God. En vanochtend gaan we voor een klein stukje, niet de hele ochtend, maar we gaan voor een klein stukje verder met het leven van David. We gaan kijken naar zijn diepste verlangen. Wat is werkelijk Davids diepste verlangen in zijn leven? En we gaan kijken naar hoe hij werkelijk in zijn relatie met God stond. Hoe intiem hij met God was. Hoe persoonlijk hij met God werd. David, de koning die door God rechtvaardig genoemd wordt. De koning die heel duidelijk een roeping op zijn leven had, namelijk om koning van Israël te worden, maar dat niet gelijk wist en dat ook totaal niet verwachtte. David, een man naar Gods hart. Maar ook een man die niet bepaald heel hoog over zichzelf dacht en die niet echt een hoge pet over zichzelf op had. Zelfs toen hij al door de profeet Samuel gezalfd werd om koning over Israël te worden, maar dat in werkelijkheid nog niet was, omdat koning Saul nog steeds koning werd, zei hij over zichzelf: ik ben maar een arm en eenvoudig man. Als antwoord op de vraag van de hovelingen van Saul om zijn schoonzoon te worden. Ook daarin heeft Trace ons de voorkeur in meegenomen. Als we dan vanochtend gaan kijken naar een stukje van het leven van David, dan gaan we specifiek kijken naar zijn roeping. En daarin bedoel ik eigenlijk niet zijn specifieke roeping om koning over Israël te worden, maar we gaan veel breder kijken naar het woord roeping. We kennen namelijk verschillende soorten roepingen. En ik merk als ik met mensen in gesprek ben, dat er soms wel eens verwarring over ontstaat. En dat mensen vragen hebben over het woord roeping. Dat mensen vragen hebben over wat de inhoud van het woord roeping nu precies is. En moeten we wachten tot God heel duidelijk spreekt? Of moeten we een roeping gaan najagen? Moeten we daarin gaan staan, gaan wandelen, gaan bidden, gaan afwachten? Heel wat vragen daarover. Dus eerst ga ik een stukje theorie vertellen over drie soorten roepingen die er zijn. En daarna ga ik op één van die roepingen specifiek in vanochtend. Ten eerste hebben we wat we noemen de specifieke roeping. En eigenlijk is dat de derde roeping, maar laat ik er toch maar even mee beginnen. De specifieke roeping. Een roeping die ligt op één persoon specifiek. Bijvoorbeeld koning David werd inderdaad geroepen om koning van Israël te zijn op dat moment. Op dat moment werd niemand anders geroepen om koning van Israël te worden. De profeet Jesaja die werd geroepen om in die tijd te profeteren tegen een bepaald volk met bepaalde woorden. Alleen koning David, nee, alleen de profeet Jesaja had die roeping op dat moment. Ikzelf ben geroepen om de man van mijn vrouw te zijn. En niemand anders heeft die roeping, toch? Nee. Niemand anders heeft de roeping om de man van mijn vrouw te zijn. Ik ben de enige die die roeping heeft. Dat was een grapje, hè? Ja, oké. Okay. De specifieke roeping. Daarnaast hebben we wat we noemen een algemene roeping. Een roeping die geldt voor alle gelovigen. Zo zijn we allemaal geroepen om niet te stelen, zijn we allemaal geroepen om niet te echtbreken, zijn we allemaal geroepen om onze ouders te respecteren. Maar we zijn ook allemaal geroepen om onze naaste lief te hebben als onszelf. Hoort u het? Ik haal woorden aan uit het Oude en het Nieuwe Testament. En ook zijn we allemaal geroepen om, net als de discipelen van Jezus, de wereld in te gaan en, zoals Marianne vanochtend al een stukje Bijbeltekst liet zien, hem bekend te maken in de wereld om ons heen en de discipelen te onderwijzen in alles wat God, waar God ons heeft in onderwezen. God bekend maken. Een roeping die geldt voor iedereen van ons, alle gelovigen. En als derde punt, en dus eigenlijk als eerste, maar ik had ze omgedraaid, weet u nog? Als derde punt hebben we wat we noemen de hoogste roeping. Een roeping die eigenlijk ligt op iedereen in deze wereld, gelovig of niet. Iedereen in deze wereld, waar je ook vandaan komt. Uit Nederland, uit Europa, uit Afrika, het maakt niet uit. Een roeping die ligt op het leven van iedereen. Namelijk een roep om God, een roeping om God heel diep te kennen. Dat geldt dus voor mensen die hem nog niet kennen, daar ligt die roeping om hem te kennen. En voor hen die hem wel kennen, ligt die roeping om hen dieper en dieper en intiemer en persoonlijker te leren kennen. Die hoogste roeping gaat erover dat wij in die relatie met hem staan. En ons leven leven in die relatie met hem en vanuit die relatie met hem. En vanochtend gaan we specifiek naar die roeping kijken. De roeping, de hoogste roeping, het zijn in de aanwezigheid van God. We gaan het bekijken aan de hand van het leven van David. Maar ook gaan we kijken in het Nieuwe Testament. Hoe Jezus eigenlijk continu, constant, voortdurend bezig is met mensen naar hem toe te roepen. Hij is dus constant, continu, voortdurend bezig met mensen in die hoogste roeping te roepen. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Om bij hem te zijn. Om heel intiem met hen te zijn. En uiteindelijk gaan we uiteraard kijken naar ons eigen leven. En hoe wij invulling kunnen geven aan die hoogste roeping. Kijkende naar de voorbeelden die we vanochtend gaan horen. Nogmaals, de hoogste roeping. Een term. Ik ga hem vandaag vaak laten voorbijkomen. Wat is dat dan precies? Laten we een prachtig stuk lezen, vind ik zelf een prachtig stuk, uit het leven van David. Een psalm die hij geschreven heeft, waarin hij zijn diepste verlangen kenbaar maakt naar God. Psalm 27, vers 4. Dit is waar de hoogste roeping over gaat. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. Een heel bekend stuk. Waarschijnlijk voor niemand of voor misschien... Nee, geen idee. Een heel bekend stuk. We hebben het vast al vaker voorbij zien komen. Laten we het toch nog een keer lezen. Ik vraag aan de Heer, dit zegt David. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang is wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en hem te ontmoeten in zijn tempel. Dus het meest belangrijke in het leven, het meest belangrijke in Davids leven, die hoogste roeping, gaat over het zijn in die aanwezigheid van God. Want als we het hebben over het zijn in zijn tempel, dan gaat het over het zijn in die aanwezigheid van God. En dan hebben wij daar als mensen een heel groot aandeel in, om dat na te jagen. Want ja, wij moeten in de drukke wereld waarin we leven tijd apart zetten om met hem in relatie te zijn. En daarnaast mogen we gedurende onze werkzaamheden en bezigheden en gesprekken continu in die relatie zijn met Jezus, met God, met de Heilige Geest. Maar ook moeten we die momenten, mogen we die momenten apart zetten om heel diep hem te kennen. Om heel diep en intiem met hem verbonden te zijn. Dat is ons aandeel. Maar daarnaast zien we dat God, en daar ga ik straks verder op in, constant bezig is met mensen ook naar zich toe te trekken. En ervoor te zorgen dat wij als mensen in die hoogste roeping gaan wandelen. Mensen die hem al kennen, zoals wij, om dieper met hem te leven, maar ook mensen die hem nog niet kennen. God is constant bezig om mensen die hem nog niet kennen naar hem toe te trekken, op welke manier dan ook. En daar wil ik heel graag een verhaal met jullie over vertellen. Een verhaal van hoop, een verhaal met ook wel een uitdaging, maar uiteindelijk een verhaal met heel veel vreugde. Een verhaal wat zich letterlijk 1,5 week geleden heeft afgespeeld op een plek ongeveer, ik weet niet precies, maar ongeveer 6000 kilometer hier vandaan. Een plek waar Jezus in de praktijk niet veel aandacht krijgt. Een plek waar de kerstboom wel werd opgetuigd, maar dan meer als teken van oud en nieuw en omdat men dat in het Westen nu eenmaal zo doet. Een plek waar Allah aanbeden wordt als God en waar de moskee heel duidelijk zichtbaar is. Ik was vorige week in dat land, 1,5 week geleden. Een land in Centraal-Azië, wat in het noorden grenst aan Oezbekistan en in het oosten grenst aan China. Om veiligheidsredenen noem ik even het land niet, maar als u even op internet kijkt, kan u wel te weten komen welk land dat is. Als organisatie hadden we een van onze teams daarop uitgestuurd om uiteraard het evangelie daar bekend te maken. Om Jezus daar bekend te maken, om zijn hoop, om dat land te vullen met zijn hoop. En dan wat ik vaak doe, dat is een taak van mij, is die teams bezoeken om hen aan te vuren. Dat heb ik al vaker genoemd, om hen aan te vuren, om hen te motiveren. Om hen te bevestigen in de roeping die ze hebben om Jezus daar bekend te maken. Maar ook om ze uit te dagen om niet terughoudend te zijn, maar er echt voor te gaan. En steeds uit die comfortzone te durven stappen en steeds inderdaad Jezus bekend te maken. In dat land in Centraal-Azië had ik vorige week een gesprek met een aantal van die teamleden. En dat gesprek ging over wat we in het Engels heel mooi noemen divine appointments. En in het Nederlands betekent dat zoiets als goddelijke ontmoetingen. Ontmoetingen waarvan we eigenlijk, ja, waarvan je zou kunnen zeggen, dit kan toch geen toeval zijn. Ontmoetingen waarvan we echt wel zeker weten, wauw, dit moet God zijn die dit letterlijk zelf heeft geregisseerd. Ontmoetingen die alles te maken hebben met die bepaalde, met die hoogste roeping die op het leven van iemand ligt. Namelijk het kennen van de allergrootste God. Het kennen van de schepper van hemel en aard. Het kennen van hem die de naam draagt boven alle naam. Jezus Christus, Zoon van God. Hier zijn we allemaal toegeroepen. Allemaal in deze wereld. Ik blijf het herhalen. En wat ik zei, als mensen hebben hier een aandeel in, maar God zelf is constant bezig om mensen naar zich toe te roepen. Zo ook in Centraal-Azië, waar ik vorige week met dat team was. En dat team vertelde mij dat 2 van hen gingen boodschappen doen. Dat ziet er iets anders uit dan hier in Loppersum. Ze hebben geen zelfscan bij de Albert Heijn. Ze hebben eigenlijk niets wat zelfs maar lijkt op een Albert Heijn of wat lijkt op een supermarkt. Dus ze doen boodschappen op een markt en in allerlei kleine kruidenierswinkeltjes. Boodschappen doen hoort er ook gewoon bij als we op het zendingsveld zijn, want er moet ook gekookt worden en wc-papier gekocht worden. En toen waren ze daar, ze waren klaar met de boodschappen, ze wilden bijna weer in een bus noemen of iets wat lijkt op een bus, in een bus stappen of iets wat lijkt op een bus. Maar plots horen ze achter zich een stem. En die stem zegt in het Engels, ik zal het zo vertalen, maar die zegt in het Engels, can I have acquaintance with you? Ik weet niet hoe goed uw Engels is, ik spreek een beetje Engels. Maar de zin, can I have acquaintance with you, is een zin die eigenlijk in het normale leven, laat ik zo zeggen, niet heel veel gebruikt wordt. Dat is een hele formele zin, een hele deftige zin, wat letterlijk betekent, mag ik kennis met u maken? Can I have acquaintance with you? Mag ik kennis met u maken? Dus die teamleden zijn natuurlijk heel verbaasd, want in dat land hebben ze nog geen enkel gesprek helemaal in het Engels gevoerd, laat staan in deze formele en deftige taal. Ieder gesprek die ze hebben in het land wordt of met handen en voeten gevoerd, of, en in de meeste gevallen, met een tolk. Want we werken altijd samen met plaatselijke christenen, plaatselijke gelovigen, met de plaatselijke kerk, die ons ook helpt bij het voorzien van vertaling. En daar is dan deze vrouw. De teamleden zeggen uiteraard, ja, we kunnen kennis maken. Yes, we can have acquaintance with you. Dus ze nemen haar mee en ze nemen alle boodschappen mee naar een plek waar ze koffie kunnen drinken. En ze is moslima, dus ze gelooft in Allah. Ze hangt het de islam aan. En ze hebben een gesprek over koetjes en kalfjes eigenlijk. En ze zegt dat ze met hen wil praten omdat ze haar Engels wil oefenen. En dat is wat we heel vaak zien als we deze reizen maken. Mensen in het buitenland willen hun Engels oefenen. Hoe geweldig is dat? Mensen stappen zelf op ons af omdat ze hun Engels willen oefenen. Dus wij zeggen, ja, wij willen heel graag met jullie Engels oefenen. En dan hebben we het over allerlei dingen en uiteraard over het geloof. Maar deze vrouw begon zelf over het geloof. En ze zei dat ze inderdaad in Allah gelooft enzovoort enzovoort. Ze had daar een heel goed gesprek over. Op het einde van dat gesprek, ik weet niet precies hoe lang het duurde, op het einde van het gesprek wisselen ze contactgegevens met elkaar uit. En ze zeggen dat ze misschien nog wel eens contact zullen hebben. Maar ik moest een paar dagen later terug naar Nederland. En toen ik terug in Nederland was, vorige week, kreeg ik een bericht van de teamleider. En hij zei, we hebben terug met die vrouw contact gezocht en we hebben terug koffie gedronken. En die vrouw zei dat in de periode tussen het eerste en het tweede gesprek, dat ze een droom had gekregen van God. En in die droom zei God iets over de laatste dag. En dat ze klaar moest staan op die laatste dag. Wauw. Is niet geweldig? God doet er alles aan om mensen in die hoogste roeping te roepen. Hij gebruikt ons, mensen, om een gesprek te hebben. Maar zelf openbaart hij zichzelf ook. En dat horen we eigenlijk heel veel in de moslimwereld. Dat God zichzelf openbaart door dromen, door visioenen. En dat daardoor moslims nieuwsgierig worden. En uiteindelijk tot geloof komen. Toen ik in dat land was, hebben we gezien dat een aantal mensen hun leven aan Jezus hebben gegeven. Ik heb letterlijk genezingen gezien. En toen ik terug in Nederland was, zei de teamleider mij ook dat ze iemand hadden mogen dopen. En dat ze meerdere mensen over Jezus mochten vertellen. De hoogste roeping. In contact komen met de allerhoogste God. Dat was ook de hoogste roeping van koning David. Uiteraard weten we dat er ook die specifieke roeping op zijn leven lag. Namelijk om koning van Israël te worden. Maar dat was voor God en voor David totaal niet het allerbelangrijkste. Hoeveel uren, hoeveel dagen, hoeveel weken, hoeveel maanden, hoeveel jaren zou David niet hebben doorgebracht in die aanwezigheid van God? Toen hij koning was, maar ook toen hij de schapen aan het weiden was. Hoe zou zijn relatie met God er hebben uitgezien? In stilte genieten van zijn aanwezigheid. David is iemand die, waarvan ik geloof, heel goed had begrepen waar die hoogste roeping over ging. Maar die ook een hele goede invulling gaf aan die hoogste roeping. Want als de hoogste roeping inderdaad betekent dat we in contact zijn met die allerhoogste God, dan was dat inderdaad het enige wat hij verlangde, zoals we in die psalm net lazen. Wonen in het huis van de Heer. Alle dagen van zijn leven. De liefde van de Heer aanschouwen en in de aanwezigheid zijn, in zijn tempel zijn, hem ontmoeten. Ik praat met veel mensen, christenen, niet-christenen. En zoals ik net zei, bestaat er wel eens verwarring over dat woordje roeping. Vaak praat ik met studenten die bij ons in de organisatie binnenkomen om een DTS te volgen. En dan zeggen ze dat ze heel graag, dat de reden waarom ze vaak een DTS willen doen, is omdat ze willen horen het plan wat God voor hun leven heeft. Met andere woorden, ze willen meer over die specifieke roeping die op hun leven ligt te weten komen. En dat is een heel goed verlangen. Dat is een hele goede vraag. Dat is iets waar ik ook vaak nieuwsgierig naar ben en wat ik ook graag wil weten, wat ik voor God mag doen en dergelijke. Dat is een vraag die waarschijnlijk velen van ons bezighoudt. Dat is een goede vraag. Maar in die gesprekken die ik met die mensen heb, probeer ik meestal de focus te verleggen. De focus niet meer te leggen naar ik roep, wij roepen, zoals ik in de infomail schreef, maar de focus te leggen op God. God is degene die roept en het gaat allemaal om hem. Het enige wat ik verlang. Met andere woorden, niet meer de vraag, wat mag ik doen in uw koninkrijk? Maar wel de vraag, Heer, mag ik bij u zijn? Mag ik eerst, allereerst, in uw aanwezigheid zijn? En van daaruit uiteindelijk en uiteraard te weten komen wat ik voor u mag doen, maar mag ik eerst, allereerst, in uw aanwezigheid zijn? En mag ik u heel diep leren kennen? Heel diep en heel intiem. Stap 1. En van daaruit weten wat we voor hem mogen doen. In het Nieuwe Testament, in de Evangelium, in het leven van Jezus, zien we dat hij heel vaak bezig is met mensen tot hem roepen. We zien dat hij constant bezig is om mensen in die hoogste roeping te roepen. Hij roept mensen bij zich. Hij bevestigt mensen in wie ze zijn. Hij geeft hun gevoel van waarde terug. Hij geeft hun gevoel van identiteit terug. Vorige week heeft Wim het hier ook over gehad, identiteit in Jezus. Hij geeft mensen een gevoel van eigenheid terug, een gevoel van belangrijkheid terug. Ik zou een hele lijst kunnen opnoemen met mensen waar Jezus letterlijk en figuurlijk bij stilstaat. Vaak tot frustratie van zijn eigen 12 discipelen. De kinderen bijvoorbeeld. Jezus is aan het wandelen. En de kinderen willen zijn aandacht, de kinderen willen bij hem komen. Maar de discipelen zeggen, nee, we hebben een plan, een doel, we moeten ergens heen. Maar Jezus stopt. Jezus is anders. Jezus zegt, laat de kinderen tot mij komen. En heeft een heel gesprek met de kinderen. Hij bevestigt ze in wie ze zijn. Hij geeft hen hun gevoel van identiteit, van waarde en van belangrijkheid terug. Die vrouw die al zoveel jaren bloed vloeit en dus heel ziek is. Die daardoor in de maatschappij waarschijnlijk geen plek meer had en geen recht meer had om gewoon haar leven te leven. Toch had ze Jezus aangeraakt in de menigte. En Jezus zegt, wie heeft mij aangeraakt? Maar die vraag die wordt door zijn discipelen onmiddellijk afgewimpeld. En Jezus krijgt van zijn discipelen het antwoord, ach meester, er hebben u zoveel mensen aangeraakt. Maar toch staat Jezus stil. En hij geeft deze vrouw, hij geneest deze vrouw, maar hij doet veel meer dan dat. Hij geeft haar gevoel van eigenwaarde en van belangrijkheid terug. En dan het bijzondere verhaal. Het verhaal waarbij Jezus een wonder doet in het leven van een man. Een verhaal wat, als we het voor de eerste keer lezen, waarvan we zouden kunnen denken dat het om een genezing gaat. En dat gaat het uiteindelijk ook wel. Maar een verhaal wat eigenlijk vooral gaat over dat terugroepen naar hem. Het kennen van God. Het verhaal van een blinde man. Het verhaal van een blinde bedelaar. Bartimeus is zijn naam, zo lezen we in Marcus 10. Jezus liep weer in het midden van een grote groep en zijn discipelen waren om hem heen. Maar er staat in Marcus 10 dat er een hele schare om hem heen verzameld was. Jezus had net een tijd doorgebracht in Jericho en hij verlaat Jericho om op weg te gaan naar Jeruzalem. En die grote groep die om hem heen was, de menigte, de schare, hoe dat omschreven staat, die volgen hem. Waarom volgen ze hem? Waarschijnlijk omdat ze hem hebben bezig gezien in Jericho, zijn woorden hebben gehoord, het leven hebben gehoord wat hij steeds uitsprak over mensen, maar ook de wonderen en tekenen die hij daar gedaan had. En daar zit dan de blinde bedelaar, aan de kant van de weg. Toen hij hoorde dat Jezus uit Nazareth voorbij kwam, begon hij te schreeuwen: Zoon van David, heb medelijden met mij. Wauw, schreeuwen. Dat vonden de omstanders niet leuk. De omstanders zeiden: stil, hou je mond. Ze snauwden hem toe dat hij zijn mond moest houden. Maar deed hij dat? Nee. Des te harder, zo staat er letterlijk, des te harder schreeuwde hij: Zoon van David, heb medelijden met mij. Deze blinde man, deze blinde bedelaar, Bartimeus, had het dus al een paar keer uitgeschreeuwd naar Jezus. Hij had zijn stem al een paar keer laten horen. Hij had duidelijk laten merken en duidelijk laten blijken dat hij de aandacht van Jezus wilde. Waarom eigenlijk? Waarom wilde hij die aandacht van Jezus? Misschien had hij horen vertellen wat Jezus had gedaan in Jericho, de wonderen en tekenen en het leven wat hij daar uitsprak. Misschien wist hij dat Jezus de enige en zijn laatste hoop was die hij nog had in zijn leven. Misschien wist hij dat dit het moment was dat hij moest pakken, nu of nooit. Nu Jezus aandacht krijgen of nooit Jezus aandacht krijgen. Jezus komt dichterbij. Had Jezus hem al de eerste keer gehoord toen hij zich kenbaar maakte? Had Jezus hem vanaf het begin al opgemerkt? Of wist Jezus misschien al lang voor hij op die plek kwam dat hij de blinde bedelaar Bartimeus zou gaan ontmoeten? Jezus komt nog dichterbij. Hoorbaar, tastbaar, voor iedereen om de blinde man heen zelfs zichtbaar. Jezus bleef staan en zei: roep hem. Dus de omstanders die roepen en die zeggen, houd moed, sta op, hij roept u. Wat een interessante zin. Houd moed, sta op, hij roept u. Net hebben die omstanders geschreeuwd dat hij zijn mond moest houden. En nu zeggen die omstanders: houd moed, hij roept u. De blinde man wordt naar Jezus gebracht en Jezus stelt een vraag. Hij stelt de vraag waar Bartimeus op dat moment op zit te wachten. Hij stelt de vraag waar ik heel vaak op zit te wachten. Hij stelt de vraag waar waarschijnlijk velen van ons hier vanochtend heel vaak op zitten te wachten. Wat wilt u dat ik doen zal, is de vraag die Jezus stelt. Met andere woorden, wat kan ik voor jou betekenen? Wat mag ik voor je doen? Wat wilt u dat ik jou geven zal? Hè? Weet Jezus dat dan niet? Weet Jezus dan niet dat deze man blind is? Dat deze man een bedelaar is? Wat in die samenleving toen heel moeilijk was, ook vandaag uiteraard, maar deze man leefde buiten de poorten van Jericho. Op straat, als een bedelaar. Hij mocht niet dichterbij komen. Weet Jezus dan niet dat hij uit zijn lijden verlost wil worden? Waarom stelt Jezus deze vraag? Wat wilt u dat ik doen zal? Natuurlijk kent Jezus wel het antwoord. Natuurlijk weet Jezus wel dat hij uit zijn lijden verlost wil worden. Natuurlijk weet Jezus wel dat hij blind is, dat hij een bedelaar is en dat hij terug wil kunnen zien. Natuurlijk weet Jezus dat wel. Bartimeus zegt het volgende. Hij zegt: Heer, zorg dat ik weer kan zien. Met andere woorden, geef mij het zicht terug. Open mijn ogen. Op dat moment kan Bartimeus nog steeds niet zien. Maar hij kan wel voelen, merken, hij kan misschien zelfs ruiken dat Jezus heel dichtbij is. Heel dichtbij. En dan komen deze woorden. Deze woorden van Jezus. Gaat heen, uw geloof heeft u gered. That's it, dat is alles. Gaat heen, uw geloof heeft u gered. Dus Bartimeus gaat inderdaad heen en hij volgt de schade. Hij volgt hem op zijn weg. Er staat hier letterlijk geschreven nadat Jezus deze woorden sprak en meteen kon hij weer zien. Jezus sprak en meteen kon hij weer zien. Hij zei, gaat heen, uw geloof heeft u gered. En meteen kon hij weer zien. Is dat niet interessant? Nee, ik vind het heel interessant. Want Jezus, dat is heel leuk, want Jezus praat hier namelijk niet over wat er eigenlijk gaande is. Jezus heeft het helemaal niet over het feit dat Bartimeus blind is en dat hij een bedelaar is en weer wil kunnen zien zoals de letterlijke vraag van Bartimeus is. Maar Jezus heeft het over iets wat voor hem veel belangrijker is. Namelijk het geloof van Bartimeus. Het feit dat Bartimeus in die hoogste roeping mag komen. Ja, Jezus geeft hem het zicht terug, maar hij zegt, uw geloof heeft u gered. En hij zegt niet, krijg het zicht terug in mijn naam of zoiets. Uw geloof heeft u gered. Dat is het allerbelangrijkste van Jezus. Jezus praat over datgene wat hij belangrijk vindt. Zullen we nog een keer de psalm van David lezen? Psalm 27, vers 4. Ik vraag aan de Heer één ding. Het enige wat ik verlang. Wonen in het huis van de Heer alle dagen van mijn leven. Om de liefde van de Heer te aanschouwen en Hem te ontmoeten in zijn tempel. Ik vraag aan de Heer één ding. Ik vraag aan de Heer één ding. Marion en muzikanten, misschien wil je naar voren komen. Want als we praten over roeping, dan is het inderdaad zo dat David een specifieke roeping op zijn leven had. Dan is het inderdaad zo dat hij geroepen werd om koning van Israël te zijn. Als we praten over roeping, dan is het inderdaad zo dat de 12 discipelen bij Jezus geroepen werden, een algemene roeping kregen, maar ook een specifieke roeping kregen. Petrus, daarover zei Jezus dat op hem zijn kerk gebouwd zou worden. De rots, een specifieke roeping over het leven van Petrus. Als we praten over roeping, dan is het inderdaad zo dat God, dat Jezus, mensen apart zet voor een specifieke taak. Maar als we praten over roeping, dan geloof ik dat dat niet het allerbelangrijkste is. Als we praten over roeping, dan geloof ik dat het veel belangrijker is om te focussen op dat hogere doel, die hogere focus, die hogere roeping. Namelijk het kennen van God. Het intiem kennen van God. Het steeds beter en beter en beter en beter leren kennen van God. Want lieve mensen, ook vanochtend stelt Jezus een vraag. Ook vanochtend stelt hij de vraag die hij toen hij naar Bartimeus toeging en wegliep uit de schade. Ook vanochtend stelt hij die vraag aan ons. Wat wil jij dat ik voor jou doen zal? Jezus bleef niet daar. Jezus bleef niet heel ver weg. Nee, Jezus kwam naar Bartimeus toe. Jezus kwam naar de bloedvloeiende vrouw toe. Jezus kwam naar de kinderen toe. Waarom? Omdat het zijn verlangen is. Dat iedereen in deze wereld in dat intieme, persoonlijke en diepe contact komt met Hem. Iedereen, niemand buitengesloten. Iedereen. Jezus maakt die stap. Jezus maakte die stap voor Bartimeus en Jezus maakt die stap voor ons vanochtend. Wat wil je dat ik voor jou doe? Maar, hoort u mij dan wel? Hoort u mij dan wel door al dat geschreeuw om mij heen? Zijn de problemen van anderen dan niet veel groter dan mijn problemen? Heb ik wel het recht, Heer, om door u gehoord te worden? Dat waren waarschijnlijk vragen die misschien wel door Bartimeus heen gingen. Maar liet Bartimeus zich daardoor leiden? Toen de omstanders tegen hem snauwden, stil. Stopte hij toen? Nee. Hij schreeuwde des te harder, Zoon van David, help mij. Ik wil uit mijn lijden verlost worden. Misschien zijn er velen van ons die vanochtend diezelfde vragen hebben als die ik net noemde. Zijn de problemen van anderen niet veel groter? Heb ik wel het recht om gehoord te worden door u, Jezus? Kunt u mij wel horen door al dat geschreeuw om me heen? Jezus is anders. Waar de omstanders zeiden, wees stil. Waar de discipelen zeiden, ga weg, we hebben een doel, we moeten nu focussen op datgene waar we heen gaan, zegt Jezus, ik stop en ik kom bij je. Ik stop en ik kom bij je. Ik stop en ik kom bij je. Opnieuw die vraag. Wat wilt u dat ik doen zal? Hij staat klaar om jouw vraag te beantwoorden. Als we meteen misschien een moment van stilte nemen, dan wil ik jullie uitdagen om die vraag aan God voor te leggen. Heer, is er iets wat u voor mij wilt doen? Want misschien weet u niet onmiddellijk wat hij voor jou kan doen. Misschien weet u het wel al onmiddellijk en wil je hem die vraag ook stellen. Heer, verlos me, help me. Hij staat klaar om jouw vraag te beantwoorden. Hij staat klaar en hij zegt, Heer, hij staat klaar en hij zegt, wat wil je dat ik doen zal? Zullen we gaan staan? Als u zich daar comfortabel toe voelt of daartoe in staat bent, anders mag u zeker blijven zitten. Laat ik bidden en laten we dan een moment stil zijn. Om God toe te laten om tot ons te spreken, maar laten we ook een moment stil zijn om in ons hart en in onze gedachten te kijken wat wij aan hem willen vragen. Want hij zegt, wat wilt u dat ik doen zal? Vader, dank u voor uw Heilige Geest. En dank u, Vader, dat uw Heilige Geest hier is op dit moment. Dank u, Heer, dat u stilstaat, dat u letterlijk uw weg stopt om naar ons persoonlijk te luisteren. Dank u, Jezus, dat u naar deze aarde kwam om letterlijk naar ons te luisteren. En dank u dat u kwam om ons leven te geven, leven in overvloed, zoals u in Johannes 10, vers 10 zegt. Vader, als we een moment stil zijn, dan bid ik dat u uzelf met uw geest openbaart aan ons. En dat u ons toelaat om inderdaad die vraag aan u te stellen. Wat kunt u voor ons doen? En wat mogen wij voor u doen? Dank u, Jezus. Dat God letterlijk aan een aantal van ons specifiek de vraag stelt. Wat wilt u dat ik doen zal? Maar dat we soms echt tegengehouden kunnen worden om heel eerlijk en heel open en heel transparant naar hem dat antwoord te geven. Dat inderdaad die vragen daar kunnen zijn zoals maar het geschreven van anderen overstemt toch alles? Of dat er inderdaad die vraag kan zijn, heb ik wel het recht om gehoord te worden door u? Of misschien zelfs echt de vraag, ben ik wel waardig om gehoord te worden door u? We hebben gezongen, Heer, u bent El Elohim. En daarom aanbidden wij u. Met andere woorden, we hebben gezongen, Heer, u bent God. De God die de naam draagt boven alle naam. De God die zijn Zoon gestuurd heeft naar deze wereld om verlossing te brengen. Ja, verlossing, uiteindelijk als we met hem in de hemel zullen zijn. Op die perfecte plek, zonder rouw, zonder tranen, zonder pijn. Maar ook verlossing voor ons hier op aarde. En ook vanochtend.